En we hebben Afrika aan de lijn, Jos, eindelijk, hè?
Ja, eindelijk, hè? Dat is wel heel lang geduurd, hè?
Ja. Voor onze luisteraars, Jos Guddes, die zit momenteel in Kenia. En we bellen hem vandaag met betrekking tot de toestand in Somalië. Want daar gebeurt uiteraard van alles. We hebben daar al in het begin van onze uitzending kort iets over gezegd. Wat is er daar aan de hand, Jos? Wij horen u niet zo heel duidelijk, maar we horen u wel. Dus vertel gerust uw verhaal met de vertraging op de lijn. Vertel uw verhaal, wat is er aan de hand in Somalië en hoe wordt er gereageerd door de Kenianen daar?
Ja, uiteraard zit ik niet in oorlogsgebied hier. Hè. Somalië grenst uiteraard aan Kenia, maar het is gelegen in het noordoosten van Kenia. Dus de grens bevindt zich daar. Wat er de laatste weken gebeurd is dat Ethiopië Somalië is binnengevallen en een regering die al lang op poten stond, Transitional Government, heeft geïnstalleerd in Mogadishu. Dit heeft geleid tot een vlucht van de islamitische courts, dus een islamitische rechtbankje, naar onder andere Kenia, die op dat moment wegens de druk van Amerika de grenzen gesloten heeft, waar ze trouwens op de vingers voor getikt zijn door de United Nations. Op dit ogenblik in Kenia worden er dus mensen van de islamitische rechtbanken, islamic courts, onder andere in Nairobi opgepikt. Er is de grens gesloten tussen Kenia en Somalië, ook voor vrouwen en kinderen. Dus het leger is geïnstalleerd rond de Somalische grens, die redelijk groot is, en waar dus gepoogd wordt om de vluchtelingen die vluchten voor enerzijds het Ethiopische leger, anderzijds de installatie van de overgangsregering tegen te houden.
Aan de ene kant is Ethiopië inderdaad niet populair bij de Somaliërs. Ze hebben zelf ook al een aantal conflicten uitgevochten, meen ik mij te herinneren. Nu, die Islamic Courts, wie zijn dat eigenlijk?
Wel, Ethiopië is een aardsvijand van Somalië. Je moet weten dat Somalië, in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen, een bevolking had en heeft die eerder homogeen is. Dat wil zeggen, zowel cultureel als etnisch, dezelfde taal en ook dezelfde religie, de islamitische. En door het resultaat van de kolonisatie zijn een aantal Somalische entiteiten, een aantal Somalische culturele entiteiten verspreid over verschillende landen, waaronder ook Ethiopië. Nu, Ethiopië, daar leeft de Somalische bevolking in de Ogaden. Plateau, die onafhankelijkheid wil van Ethiopië en tegelijkertijd aansluiting wil en wil bij Somalië. Je hebt anderzijds ook de verovering door Ethiopië, christelijk Ethiopië zie ik er maar bij, in de 19e eeuw van diezelfde Ogaden plateau. Dus je kunt wel zeggen dat er een aardsvijand is sinds eeuwen, maar langs de andere kant kun je zo de miserabele toestand van Somalië niet verklaren. De Somalische toestand op dit moment en de miserabele toestand waarin Somalië zich bevindt op dit moment, is feitelijk het resultaat van de kolonisatie door de Europese mogendheden, onder andere Italië, Engeland en Frankrijk. Langs de andere kant de strijd voor invloedssfeer tijdens de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En uiteraard na de val van het Stalinisme en de val van de Sovjet-Unie, het mislukken van de strijd van de VS tegen het islamterrorisme. Dus wat er gebeurd is tijdens de kolonisatie, is dat Somalië verdeeld is over vijf landen, waar zij vanaf de onafhankelijkheid gepoogd hebben om die vijf Somalische entiteiten af te scheuren van die landen. De vlag van Somalië stelt bijvoorbeeld een ster voor met vijf punten. Hè, en dat vertegenwoordigt feitelijk de vijf entiteiten, Somalische entiteiten. Nu, enerzijds heb je de onafhankelijkheid gehad van Somalië door de fusie van British Somalië en Italiaans Somalië, ja, het is heel ingewikkeld, maar aan de andere kant is er ook een Somalische entiteit in Kenia. Je hebt Ogaden in Ethiopië en je hebt tegelijkertijd ook Somaliland, wat feitelijk daarvoor een Italiaanse kolonie was. Dus de Italianen, de Somaliërs hebben vanaf het begin van de onafhankelijkheid in 60 hebben zij geëist dat Somalië als groot nationale entiteit zou verenigd worden. Samen met Ogaden, en dat is een conflict met Eritrea, samen met het deel in het noordoosten van Kenia, wat een conflict is ook met Kenia, en tegelijkertijd een vereniging met Somaliland, wat gekoloniseerd is geworden door de Italianen. Dus het nationalisme, gekoppeld aan het islamitisch nationalisme, wat veel sterker geworden is na de val van de muur en de Bush-administratie, heeft geleid tot een vanaf het begin feitelijk een strijd voor herovering van die gebieden. Onder andere in Ethiopië, onder andere met Kenia in de jaren 60 en Somaliland. Dus langs de ene kant heb je het nationalisme van de Somaliërs, maar als je naar de oorzaken begint te zoeken van wat er nu aan het gebeuren is, moet je dus voor de koloniale tijd en voor het begin van de Europese kolonisatie gaan, waar je ziet dat Somalië een land is waar sterk op de clan-identiteit, de elderen, de ouderen, wordt geënterd. Dus wanneer men naar Somalië gaat en wanneer men een entiteit van iemand wil weten, vraagt men niet van waar kom je vandaan. Men vraagt van welke clan ben je. En dus die clans die zijn blijven voortbestaan tot in het Somalië van de onafhankelijkheid. Dus toen Somalië dan in 1960 is gestart, met zijn onafhankelijkheid en zijn vlag en met zijn constitutie was daar zeker en vast ook het verlangen naar een groot Somalië dat volledig alle Somalische entiteiten in zich droeg.
Nu is het feit dat eigenlijk die ICU, de Islamic Courts Union, denk ik dat wil zeggen, die willen eigenlijk een hereniging van het grondgebied, zoals dat voor de kolonisatie bestond, als ik jou goed begrijp. Dat verklaart natuurlijk waarom de Ethiopische troepen daarmee binnenvallen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook het verhaal van de Verenigde Staten, die zeggen van ja, die ICU, dat zijn eigenlijk gewoon terroristen. Wat is er daar allemaal van aan?
Ja, dus de westerse landen hebben een verschrikkelijke rol gespeeld in Somalië. Voornamelijk tijdens de Koude Oorlog, maar ook daarna. Dus je hebt daar waarbij Somalië een bondgenoot was van de Sovjet-Unie. Na een militaire coup in 1969 verklaarde generaal Siadare Somalië tot een marxistische staat. Daar zie je dan ook het nationalistisch ding dat erin zit. Onmiddellijk kreeg hij steun van de Sovjet-Unie, die uiteraard uit geografische reden zag welke opportuniteiten dat erin zat. En een enorme militaire steun. Dus dat arme Somalië, want je mag dat niet zien als een rijk Congo, dat is een woestijn met echt een veel kamelen en veel zand. Met enkele tactische en strategische havens uiteraard, onder andere Mogadishu naar de Indische Oceaan. Maar dat arme Somalië slaagt erin om van de een leger te hebben van 37.000 man in 1977 dankzij steun van de Sovjet-Unie. Daar krijgt men al het eerste signaal feitelijk van de afgang van wat Somalië op dit moment is. Wat doet Biaria uit daar, die begint een oorlog tegen Ethiopië. Die probeert dus ten eerste vanuit Ethiopië de Somalische krachten in Ogaden te steunen voor een onafhankelijkheid en ook de Somalische kracht in Kenia. Dit loopt op een ramp uit, want Somalië krijgt op een zeker moment de steun meer van de Sovjet-Unie, omdat die de kant kiezen van Ethiopië, waar ondertussen een marxistische, zogenaamd tussen revolutie plaatsgrijpt. En waar dus de Russen de kant kiezen op een jaar tijd, de kant kiezen verlaten van Somalië en de kant kiezen van Ethiopië. De nederlaag daar leidt tot het debakkel uiteraard, want het hele cement van die Somalische staat tussen de verschillende clans was het nationalisme. De Sovjet-Unie steunt Ethiopië en dus heel de macht vandaar valt weg. Hij zendt alle Russische raadgevers en personeel weg. En eigenaardig genoeg krijgt hij binnen een hele korte tijd daardoor de steun van de Verenigde Staten. Waar weer wapens en voedselhulp gegeven wordt, die dan op de zwarte markt verkocht wordt door de Somalische elite. Dus je ziet dat langs de ene zijde de kolonisatie een enorme factor is voor het resultaat nu, voor het debakkel nu. Anderzijds ook de strijd tussen de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de Koude Oorlog.
Jos, ik hoor dat onze lijn direct gaat uitvallen, maar misschien kan je nog heel even iets zeggen. Er is gisteren een top geweest in Nairobi ook. Er wordt gevraagd voor troepen van de Amerikaanse Unie te sturen en middelen vrij te maken. Washington heeft dan al direct gezegd dat ze dat zal ons niet verbazen, dat ze 14 miljoen euro vrijmaken om die overgangsregering daar wat te helpen. Maar wat is daar precies uit de bus gekomen? Waarom stuurt bijvoorbeeld Kenia geen troepen? Ik hoor dat Ethiopië zit daar vandaag met 12.000 man. Oeganda zou 1.000 à 2.000 man sturen. Is er al iets geweten van Kenia?
Iedereen vraagt zich. Kenia heeft het verlaten van Amerika na het debakkel van operatie Restore. Heeft Kenia de rol opgenomen als voorzitter van die groep die vrede zou brengen in Somalië. Ze hebben dan 2004 een regering opgericht die nu de steun krijgt van Ethiopië. En die nu zou het land moeten restaureren en die nu zou feitelijk rust en orde in het land moeten brengen. Kenia kan wel voorzitter zijn van die groep die vrede brengt, maar is een partij die feitelijk betrokken is bij het hele gebeuren, omdat zij een deel van de identiteit die vooraf door de Somaliërs werd geëist, hè, dus het deel noordoost van Somalië, van Kenia, dat, waar Somaliërs wonen, hè, dat wordt door Stalin geëist. Daarom is Kenia een betrokken partij. Dus men denkt nu aan troepen van Oeganda, die bereid is om troepen te zenden. En aan troepen van Sudan, die uiteraard islamitisch zijn en die het vertrouwen zouden kunnen hebben van de Somalische bevolking. Maar aan de andere kant is het maar de vraag of die overgangsregering, die de laatste jaar vanaf 2004 niet in geslaagd is om rust in orde te brengen in Somalië, om die er nu in korte tijd gaan inslagen, dankzij de miljoenen die Europa en zeker de Verenigde Staten er gaan instorten, of die gaan lukken. Want je moet weten dat die overgangsregering voor het grotendeels bestaat uit warlords, die voordien het land naar de knoppen hebben gehaald.